Toen ik student was, ik probeer mezelf altijd te overtuigen dat het nog niet zo heel lang geleden is dat ik student was, maar stiekem is het toch al wel 20 jaar geleden. Maar toen ik student was, toen woonde ik op kamers in Leiden. En dan was ik in het weekend vaak bij mijn ouders. Mijn ouders zitten op een moment linksachter in de zaal. Was ik in het weekend vaak bij mijn ouders. En dan probeerde ik in eerste instantie te zorgen dat ik op zondag, als ik dan bij mijn ouders was, dat ik voldoende groenten en fruit en dat soort dingen had, zodat ik de rest van de week het ook zou uithouden. Dat werkte niet helemaal. Meestal had ik op maandagochtend al honger. Dus ik heb in die tijd echt moeten leren om zelf te koken. En ook om wanneer je, hoe lang je dingen in de koelkast kunt bewaren voordat het gaat schimmelen. Echt allerlei scheikundige projecten gedaan, terugkijkend. Maar ik heb op die manier geleerd om ook door de week voldoende te eten. Lichamelijk voedsel te eten en goed voor mezelf te zorgen. En ik denk dat het ook op deze manier geestelijk zo is. Dat misschien, als ik terugkijk, dat ik best wel wat periodes heb geprobeerd om op zondagochtend voldoende uit zo'n preek en uit de dienst te halen, zodat ik de rest van de week voldoende geestelijk voedsel had. En als dan de dienst tegenviel of de preek was niet helemaal wat ik nodig had, dan was ik boos op de voorganger of boos op zelfs op die kerk. En het is al een tijdje mijn verlangen dat we als Bab Noord elkaar veel meer gaan helpen, nog meer gaan helpen, om door de week ook bezig te zijn met God. Om met elkaar voedsel te nuttigen op een geestelijke manier. Tips te geven, elkaar te ontmoeten middels kringen, bijbelstudiegroepen, misschien gebedsgroepjes waarbij je in kleine cellen of in huddels met en voor elkaar bidt. En mede van daarom zijn we een paar weken geleden vanuit de bedieningsgroep onderwijs zijn we dit programma gestart, waar de afgelopen keer op het mededelingenblad ook veel over stond. En het was een heel gevarieerd menu, zou je kunnen zeggen, waarop je op allerlei manieren door de week zo kunt wandelen met God. We hebben zitten nadenken over die term. En de term groeien vonden we heel erg activistisch. Heel erg dat we het zelf zouden moeten doen. En we vonden dat de term wandelen met God veel meer die ontspannenheid uitstraalt. Zoals we ook net in het laatste lied gezongen hebben. Wandel naast me. Dat je het gewoon heel erg vanuit de rust en de vrede samen met God mag groeien. En ik wil jullie vanmorgen meenemen in een soort ontdekkingstocht van mij van de afgelopen maanden, die eigenlijk begonnen en geëindigd is bij dit vers. Paulus die zegt in het Filippenzen 4, het overbekende vers: verheugt u in de Heere te alle tijden. Verblijdt u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijdt u. En hoe kan het zijn dat Paulus dit zegt? Zou dat zijn omdat hij zo gedisciplineerd is, dat hij elke ochtend voor de spiegel gaat staan, of hoe je dat dan vroeger ook had, en dat hij op zijn glimlach aan het oefenen was, doordat hij heel erg blij keek en doordat hij blij keek dat hij misschien vanzelf blij werd? Ik denk het helemaal niet. Ik denk dat hij een bepaalde geestelijke volwassenheid of een geestelijke groei had doorgemaakt, waardoor hij in zijn leven op deze manier kon leven. En daar ben ik over aan gaan nadenken en mede daardoor ben ik ook dit boek weer opnieuw gaan lezen, wat alweer een tijdje in de kast om stof te happen. En dat gaat over radicaal discipelschap. Echt Jezus volgen in alles. En ik denk dat dat de sleutel is tot dat overbekende Bijbelvers van Filippenzen 4. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat in uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend te worden bij God. En de vrede van God, de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en in uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En ik zou zo ontzettend graag willen dat nog meer elke dag dit de rode draad is van mijn leven. Dat ik op deze manier afgestemd ben op God. Dat is echt mijn verlangen. En als ik terugkijk, dan zijn er periodes of momenten op de dag waarop dat lukt. Maar er zijn ook heel veel momenten waarop het dat niet lukt. Waarin ik in beslag genomen word door zorgen, angsten. Dat ik heel erg denk dat geluk zit in een groter huis of een luxere vakantie of een betere caravan. Maar ik geloof echt heel sterk. Dit vers, dat raakt iets in mij. En ik heb me opnieuw zitten afvragen, hoe kan het zijn dat Paulus dit zegt? Zou hij zichzelf elke ochtend in de discipline gooien en vanuit een soort wetticisme zichzelf een juk opleggen? En terwijl ik daarover aan nadenken was en dat boek aan het lezen was en in Johannes aan het lezen was, kwam ik dit vers tegen van Jezus. Waarin Jezus zegt, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Dus die hele diepe vreugde kunnen we niet uit onszelf. Ook dat is genade. Daar kom ik zo op terug. En Jezus zegt ook verderop: wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn, dat is de Heilige Geest. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Denk voor bijna iedereen overbekende versen en dingen die we heel vaak hebben gehoord. En waar ik met elkaar vanmorgen wil nadenken, is hoe we door de week elkaar aan deze versen kunnen helpen herinneren. Zodat dit veel meer de voedingsbodem is in ons leven. Want als we reclames geloven en de televisie, dan is het heel erg in dingen voor jezelf doen. Je eigen God zijn. Rijker worden, meer bezit, meer macht. En Jezus die heeft een hele andere manier waarop hij rust en vrede zoekt. Helemaal niet via mindfulness of yoga of op vakantie gaan. Maar een diepe rust en vrede die alleen in God te vinden is. En toen een van de versen die me al jarenlang enorm inspireren en waar ik in de voorbereiding van de preek ook opnieuw weer naar heb gekeken, dat is uit 2 Korinthe 5, omdat dat stukje uit 2 Korinthe 5, vanaf vers 14, zoek het maar ook even op, voor de mensen die een Bijbel bij zich hebben of smartphone. Of... Dat stukje, vanaf vers 14 tot en met het eind, dat spreekt eigenlijk op 3 manieren over volledig genade. En ik dacht een paar jaar geleden dat ik echt wel snapte hoe genade werkte. Dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. En dat de rechter God daarom niet meer naar mij kijkt, maar naar Jezus. En dat ik op die manier ben vrijgesproken. Maar waar ik de laatste maanden, toen ik hier weer over aan het nadenken was, opnieuw achterkwam, is dat die genade vele malen rijker is dan het ene moment waarop ik christen werd. Ook in mijn dagelijkse wandel met God is het puur genade. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. Daar ging ook de preek van vorige week over. Dat het volledig Gods liefde is die ons dringt om te groeien. Ook dat is weer genade. Wij hebben dat niet verdiend, die liefde van Jezus. Die ons ook nog eens niet alleen helpt om christen te worden, maar ook nog eens door onze dagelijkse wandel wilt helpen. Wie van jullie weet, nou jullie hebben het opgezocht, dus de raadsel gaat niet meer heel erg op. Maar wie van jullie weet uit zijn hoofd welk vers hierna komt? Zou dat kunnen weten? Maar de meeste mensen hebben het nou voor zich, dus het gaat niet helemaal meer op. Maar Jezus is voor ons gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hem gestorven is en opgewekt. En ik ben opnieuw door het lezen van het boek en erover nadenken en in gebed met God erop uitgekomen. Dat die diepe vreugde en vrede waar Paulus het over heeft, versleuteld zit in dit vers. Dat is ook wat Jezus zegt. Uit onszelf kunnen we niets. We moeten Jezus volgen en we moeten geënt zijn op de rank. Dus die diepe vreugde en vrede is alleen maar te vinden als we volledig voor hem leven. En verderop staat, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden een gerechtigheid van God in hem. Prachtige verse, leer ze uit uw hoofd. Dit is echt de kern van ons, op een andere manier verwoord, de kern van ons geloof. En hier zit eigenlijk een drievoudige genade in. De laatste versen gaan over dat we uit genade christen mogen zijn. Omdat Jezus voor ons gestorven is, is het oordeel niet meer in ons en kunnen wij naar de hemel. De tweede vorm van genade is dat de liefde van God ons mag drijven. Dus het is ook nog eens puur genade dat wij het verlangen krijgen om meer op Jezus te lijken. Ook dat hoeven we niet uit onszelf te doen. Ook dat is puur genade dat de liefde van Jezus als het ware de voedingsbodem of de bron of de energie is om steeds meer op Jezus te lijken. En de derde vorm van genade, gaan we nog meer bij stilstaan, is dat vetgedrukte vers. Dat we ook nog eens een keer niet meer voor onszelf hoeven te leven, maar dat we mogen leven voor hem. En ik weet niet hoe, het naar u, hoe dat voor u is. Misschien dat dat als een soort juk voelt of als een last. Maar uiteindelijk zit daar een enorme bevrijding in. We hoeven niet meer te leven voor onze eigen eer of voor carrière of voor een baan of voor een huis. Maar we mogen leven voor God omdat Hij ons dan gaat zegenen en gaat gebruiken in het koninkrijk, waardoor wij een onderdeel mogen zijn van zijn eeuwigheidswaarde. Dat we in spel mogen spelen in een veel grotere spel dan alleen maar je eigen leventje. En spel is niet helemaal het goede woord, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat wij onderdeel mogen zijn van iets vele malen groters en vele malen rijkers. En ik heb mede in dat boek waar ik het over had, ben ik eens gaan brainstormen over allerlei dingen waar we Jezus steeds meer in kunnen volgen. In dingen hoe we kijken naar het leven, dat we steeds meer gaan groeien in vertrouwen. In loslaten, in genieten, in niet zelf willen doen, anderen vergeven, jezelf wilt in God, zelfvertrouwen. Genade, Bijbelversen memoriseren, enzovoort, enzovoort. En ik weet niet hoe u kijkt naar dit lijstje. Het zijn er best wel veel, toch? En ik denk niet eens dat het compleet is. Maar er zijn zo ontzettend veel dingen waarin wij door de week steeds meer op Jezus mogen gaan lijken en waar we mee bezig mogen zijn. Maar dit beeld kan op twee manieren bij u binnenkomen, hè? Deze hoeveelheid dingen. En de ene manier heeft heel veel te maken met dit. Ik weet niet of u dit ook wel eens in de keuken aantreft, maar dat is ook een vorm van veel, toch? Veel afwas. Als je daarnaar kijkt, word je moedeloos. Dan denk je, moet het allemaal gebeuren? En een andere vorm van veel ben ik samen met Matthijs min of meer achtergekomen. Hij voor zijn verjaardag heeft hij een Xbox game gevraagd en papa zit het bijna meer te spelen dan Matthijs. En dat is dit spelletje, Crew 2. Het heeft weinig met het geloof te maken, maar het is ook niet heel erg fout of zo. En meerdere momenten dat we het aan het spelen waren, kwamen er meer levels of episoden vrij. En je bent in dat spel, ben je een coureur van vliegtuigen en speedboten en auto's en trucks en monstertrucks. Echt superleuk voor jongens en vaders. En het grappige is, dat zodra er meer episodes vrijkwamen en je meer dingen kon doen, dan verscheen de glimlach op ons gezicht, werd alleen maar groter. Want we konden meer doen. Er zitten wel, je kunt tot en met level van 10.000 of 1000 levels gaan. En er zijn over 300 wedstrijden die je, meer dan 300 wedstrijden die je kunt doen met meer dan 100 voertuigen. Dus het is een soort eeuwige speeltuin voor. Maar ik denk dat heeft me wel geholpen om op een andere manier te zien naar de hoeveelheid dingen waarin wij Jezus kunnen volgen. En ik denk dat het op deze manier best wel met een stukje ontspanning en plezier te maken kan hebben. En niet dat het makkelijk is om in heel veel dingen op God te vertrouwen. En niet dat het makkelijk is om je eigen ego en je eigen eer en je eigen wil opzij te leggen en dat ondergeschikt te maken aan God. Maar uiteindelijk zit daar wel veel meer een diepe vreugde in en een diepe blijdschap. Dat spelletje dat is even leuk. Maar de vreugde en de vrede die God geeft als we hem volgen, die vreugde en die vrede heeft eeuwigheidswaarde. En ik zou het zo ontzettend gaaf vinden als wij de komende tijd als gemeente elkaar nog meer gaan helpen om door de week op deze manier radicaal discipelschap te hebben. Radicaal Jezus steeds meer in alles te volgen. En daarover te vertellen met elkaar, de moeite te delen, het niet alleen te doen. In dat boek ook Viva de Kerk, daar wordt ook gezegd dat heel veel gemeenteleden door de week elkaar ontmoeten en elkaar steunden. En in de sterk individualistische maatschappij zijn we een soort van gewend om het alleen te doen. Je gaat naar nazorg als je niet meer in staat bent om het alleen te doen. Toch? Zo'n soort beeld kunnen we misschien wel hebben bij de nazorgteam. Maar ik denk juist dat het gaaf is dat we veel meer gaan leven van ik accepteer dat ik het niet alleen kan doen en dat het vele malen sneller gaat als ik om hulp vraag. Dus zo'n nazorgteam, daar zou misschien wel bij wijze van spreken elke ochtend, zondagochtend een soort wachtlijst moeten komen. Van allemaal mensen die accepteren van samen kunnen we het sneller. Samen kunnen we meer. En wat ik zo ontzettend graag zou willen is dat we dat op een manier gaan ontdekken. En ik weet daar nog niet de sleutel van. Dat het zonder dit soort dingen gaat. Zonder fanaticisme. Dat het een soort blinde ijver is. Zonder wetticisme, dat het allemaal liefdeloos regels volgen wordt. Zonder activisme, dat wij wel even mensen gaan redden. Of dat ik het wel even doe. Zonder perfectionisme, dat je niet eens in staat bent om jezelf te vergeven voor. En dat je een soort de schone schijn ophoudt. Triomfantalisme, wat daarmee te maken heeft. Ik vond het een mooi woord. Ik weet niet of het in de Vandalen voorkomt, maar het woord staat in dit boek. Zonder hoogmoed, maar vanuit nederigheid. En ook veel rijker dan alleen maar het intellect. Dat het iets is wat we zowel voelen als ervaren, als zien, als mogen weten. En daar hebben we elkaar voor nodig. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. En ik denk dus dat Paulus doorhad, dat als hij in een soort van mix zit van deze drie dingen, dat hij en op een hele gevarieerde manier door de week eet, en niet alleen maar vertrouwt op de zondagse maaltijd. Als hij steeds beter gaat beseffen de rijkdom van de genade, want misschien dat er nog wel veel meer dimensies in zitten dan die drie dingen die ik zeg, die ik had genoemd uit 2 Korinthe. En ook als we met elkaar gewoon gaan getuigen, gewoon een verschil maken in deze wereld, dan denk ik dat die diepe vrede waar Paulus over spreekt echt een onderdeel van ons allemaal kan zijn. Omdat we weten dat we niet meer voor onszelf hoeven te leven, maar dat we mogen leven voor hem. En omdat we merken dat God onze gaven, onze talenten, de dingen die we kunnen, de dingen die we graag zouden willen, dat hij die op een bovennatuurlijke manier gaat zegenen. Omdat wij echt een verschil mogen maken in deze wereld en mogen gaan getuigen. En het is mijn, daarom wil ik nu ook met elkaar daar de tijd voor nemen. En er liggen daar briefjes op tafel met pennen en dingen bij het kruis. En u mag nu een moment nemen van stilte en dingen bij het kruis leggen. Misschien dat u sorry moet zeggen voor bepaalde dingen, omdat u te veel zelf probeerde of te veel op uw eigen vlees vertrouwde. Misschien dat u met bepaalde zonden moet opbiechten. Dus die briefjes mag u gewoon dichtvouwen, hoor. Het is niet zo dat ze open en bloot op het kruis komen. Misschien dat u juist wel zegt van, Heer, wilt u mij nog groter verlangen laten geven? Dat ik het minder doe op mijn eigen energie en veel meer doe vanuit geënt zijn op u. Neem even de tijd en loop naar voren. Er zijn meerdere pennen en briefjes, dus we kunnen echt wel met veel mensen tegelijkertijd dingen opschrijven. En neem echt even de tijd van, Heer, welke episode of welk level of welke, ja, datgene mag ik nu de komende weken gaan doen om meer en meer op u te lijken en om u nog meer te volgen. Want ik ben ervan overtuigd dat hier dat leven op aarde, dat het te kort is om al die dingen te ontdekken waarin we Jezus mogen volgen. Dus het is een moment van stilte waarin u gewoon naar voren kunt lopen, briefjes kunt schrijven. En dan na een paar minuten zal de band op het podium gaan. En die zal vast beginnen met het lied. En dan voel u vrij als we alvast gaan zingen om gewoon nog steeds naar voren te gaan en briefjes te schrijven. Maar laat dit een moment zijn tussen u en God waarin u echt vraagt, Heer, waarin mag ik nog meer op u gaan lijken?